Welcome back, I descended, yeah.
Yes, daar zijn we weer. Welkom bij het tweede seizoen van het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag gaan we in op het hoofdthema. Het onderzoek van Microsoft over welke banen er nou kwetsbaar zijn voor AI. Maar we gaan eerst lekker in op de nieuwtjes, zoals gewoonlijk.
Ja, maar het is vakantie geweest. AI staat stil, toch?
Oh, net als het onderwijs. De AI staat stil, dus
gebeurt niks.
We kunnen eigenlijk meteen naar het hoofdonderwerp.
Juist. Nee, je hoort dat nog wel eens. De AI staat stil, maar deze zomer, en dat was afgelopen zomer ook wel een beetje zo, moet ik zeggen. Deze zomer is bizar wat er allemaal gebeurd is. We gaan daar in het nieuws uiteraard hebben over GPT-5. Dus denk met afstand voor onderwijs het belangrijkste nieuws. En dan gaan we ook wel duiden waarom wij dat zo belangrijk vinden.
Mm-hmm.
Maar eventjes voor de sceptici van AI. Er is de IMO, de International Mathematics Olympiad.
Ja.
Dat is van middelbare scholieren, zeg maar. Dat is echt hoge orde wiskunde voor de top wiskundigen in de opleidingen die er zijn.
Van de hele wereld, hè?
Er zijn 6 vragen en Google en OpenAI met ChatGPT hebben allebei meegedaan, hebben allebei goud gehaald. En de voorspelling was een paar jaar geleden dat zal ergens in 2040 gebeuren. Dat hebben ze nu al gehaald. En OpenAI zelfs met hun normale model, niet eens gefine-tuned op wiskunde. En ze hebben maar 1 vraag niet goed en dat is dan de ultieme hele lastige vraag, zeg maar vraag 6. Daar zullen we dan ongetwijfeld volgend jaar over hebben.
Ja, maar het zegt wel weer wat van we gaan knetterhard door, volgens mij.
Ja, dat is echt bizar. En OpenAI heeft en passant voor een competitieve codingwedstrijd, eigenlijk de World Finals, zeg maar, zijn ze tweede geworden. 1 mens was nog beter.
1 enkel mens op deze hele aarde was nog beter in coderen dan zij bij een wedstrijd.
Ik vermoed dat hij een dure baan heeft aangeboden gekregen.
Dat denk ik ook, ja.
En toevallig, we nemen dit op woensdag op. Dus vandaag in de Volkskrant, ik stuur het naar je.
Mm-hmm.
Dat is een fantasy schrijver, heeft 15 miljoen boeken verkocht. Echt wel een grote naam, die ik even nu niet scherp heb overigens. Heeft met 3 collega's heeft hij allemaal korte verhaaltjes geschreven. 300 woorden volgens mij. En hij heeft AI ook dat laten schrijven. GPT-5, dus heel recent. Mm-hmm. Het nieuwe model, waar we het zo meteen over gaan hebben. En toen hebben ze blind, dus een soort Turing-test, hebben ze blind laten testen welke het fijnste, beste enzovoort waren. En hij was echt teleurgesteld, maar AI was beter.
Dat is wel heftig, hè?
Dus schrijft beter dan de beste fantasy-schrijvers van dit moment. En het waren nog korte verhaaltjes, maar zijn voorspelling was, over een jaar of 2 kan dat natuurlijk ook met lange verhalen.
Ik vind het heel dapper van zo iemand. Mm. Want ik hoor zoveel omheen mensen die nog in een ontkenningsfase zitten en dergelijke. En het eigenlijk gewoon nog aan het negeren zijn, aan het wegstoppen zijn. En hij doet van, laten we het eens gaan testen. En hij was heel erg teleurgesteld.
Ja, maar wel met de billen bloot. Dus inderdaad,
hartstikke
moedig.
Echt dapper.
Ja. Hartstikke moedig. Ja. En we gaan bij het hoofdonderwerp ook het docentschap en het schrijverschap, denk ik, ook wel ergens benoemen.
Ja, zeker.
Hey, maar 5 weken vakantie, Tom. Je hebt de computer, denk ik, 5 weken dicht gehad, net zoals ik.
Ja, net als dat AI geen progressie heeft geboekt, hebben wij dat ook niet. Alleen maar vakantie gevierd. Nee, ik kon natuurlijk niet laten. Ik heb echt heel veel gevibecode. Het is echt zo verslavend. Er zitten echt heel veel uren en honderden dollars in API-kosten heb ik erin gegooid. Heel veel van geleerd en gave dingen gebouwd. En die gaan we binnenkort ook delen, dus dat wordt leuk. Maar ik heb een hele hoop aan AI gewerkt, ja. En het nieuws, we hebben elkaar meerdere keren per week weer zitten appen van dit is eruit gekomen, dit is eruit gekomen. Het leek wel niet te stoppen.
Ik heb wel echt vakantie gehad.
Oké. Okay.
Maar voor de luisteraars, zoals dat gaat, ik ga om 7 uur naar het strand, ga ik surfen.
Uh-huh.
Kom ik terug en dan is het merendeel van mijn gezin nog plat. En dan ga ik op mijn stoel met mijn computer vibecode en gave apps bouwen. En dan app ik Tom, moet je eens kijken wat ik nou weer heb. En dan appt hij mij, ik heb dit gedaan.
Ja.
En zo brengen wij onze vakantie door. Echt als treurige AI-neurtjes. Maar ik heb wel veel nagedacht over het onderwijs. En mm-hmm. over de meta-apps die wij aan het bouwen zijn.
Ja.
En ik ben daar heel enthousiast over. Maar dan gaan we een keer echt goed onthullen als ze zeg maar ready zijn.
Ja, en ook wat dingen hebben getest en wat ervaringen ermee hebben. Dat zou heel leuk zijn, ja. Maar ik moet zeggen, ik heb er wel weer heel veel zin in dit nieuwe schooljaar. We hebben natuurlijk de opstart gehad deze week. Dat voelt gewoon weer goed, lekker met je collega's bezig. Over 2 weken komen bij onze studenten weer. Ik heb er gewoon weer heel veel zin in.
Ja, en ik hoorde een collega zeggen gisteren, hey, maar we gaan toch nu wel echt overal chatbots integreren en we gaan toch, hoe zit het met de apps? En,
mm-hmm.
en die maakt zich al een beetje zorgen en denk ook al een beetje terecht van, hey, wacht even, maar nu is het nieuwjaar, dus nu gaan we toch?
Ja.
Nou, dat is volgens mij ook onze doelstelling. En we gaan zo jullie zo inspireren dat pak die handschoen op.
Ja, ik zou echt zeggen, dit schooljaar 25, 26 is, we moeten het niet meer hebben over AI gaat veel impact hebben. Nee, we gaan naar toepassing toe. Niet bang zijn, gewoon doen. Dat moet volgens mij centraal staan dit jaar.
Dat is een mooie slogan.
Hé, hey, kijk aan, hè.
5 weken over nagedacht.
Hey, zullen we eens wat nieuwtjes gaan bespreken? Want we hebben natuurlijk GPT-5 die we moeten bespreken. Het open source model van OpenAI wat we moeten bespreken. Nog een paar dingen.
Ja.
Zullen we eens losgaan?
Zullen we eens gewoon met GPT-5 beginnen?
Lijkt me een goeie.
Want dat is eigenlijk de spanningsboog tussen GPT-4 en 5 was voor de nerds in de bubbel. Duurde echt te lang gewoon, was niet te doen. 2,5 jaar of zo.
Ja, ja, ja.
Ondertussen was GPT-4 al lang niet meer GPT-4, maar was al 10
nee,
keer
nee, en we hadden al O3 en alles en al die dingen waar we het vorig seizoen over hebben gehad.
Ja.
Maar dat hebben we niet meer, al die modellen, want we hebben nu gewoon GPT-5.
Zal ik hem eens even plat slaan en een paar dingen noemen waarvan ik denk, daarom vind ik dat zo'n belangrijk nieuws?
Ja, graag.
Ik denk, het is krachtiger. Mm-hmm. Zeker als je een beetje weet hoe je moet prompten. Want even voor de luisteraar, daar zitten nu... Ze hadden bij de start van GPT-5 eigenlijk nog maar één model. En dat koos dan zelf welk achterliggend model het gebruikte. Of het heel hard moest nadenken of een beetje. Daar zijn ze een beetje van teruggekomen. Dus je kunt nu zelf weer een beetje kiezen. Moet je heel hard nadenken of niet. Of je laat het gewoon aan het ding zelf over. Maar als je een beetje weet hoe je moet prompten, dan is dat ding gewoon krachtiger. Maar het is niet alleen krachtiger. Het is dus geen groter model. Ze hebben het slimmer weten te krijgen en kleiner. En daarmee is het ook gewoon sneller.
Ja, 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 ja.
Razendsnel.
Ja.
En dat zijn twee belangrijke inhoudelijke dingen. Maar het allerbelangrijkste, vind ik, is dat ze 700 miljoen wekelijkse gebruikers hebben. En mijn inschatting is dat er meer dan 650 miljoen gratis gebruikers bij zitten. Want echt een kleine minderheid betaalt daarvoor. En die hebben ze gewoon allemaal dat model gegeven. En we zitten al 2 jaar te zaniken. En in de podcast al 1 jaar over, na 3 prompts is het klaar. Of na 5 prompts is het klaar voor mijn studenten. Dat is nu niet meer zo. Volgens mij kunnen ze 10 prompts met het allerkrachtigste model krijgen. En dan wordt die iets minder krachtig, maar nog steeds hartstikke goed. Dus dat is echt super belangrijk.
Ja, hier zeg je echt het allerbelangrijkste. Dit is een model wat vooral voor de gratis gebruikers een groot voordeel gaat opleveren. En ik wil het nog wel even iets nuanceren, want de gebruikers krijgen per dag volgens mij 1 super prompt eigenlijk, waar ook echt de thinking achter gaat zitten. En dan krijg je een veel beter antwoord. De betaalde gebruikers kunnen gewoon altijd die thinking modus aanzetten. Krijg je echt een veel beter antwoord. Dus we gebruiken wel zowel betaalde gebruikers als gratis gebruikers allemaal GPT-5, maar met thinking aan is het wel echt nog een groot verschil. Maar daarna, wat jij zegt, krijg je volgens mij per 5 uur nog iets van 15 normale reacties met GPT-5. En daarna gaat hij naar GPT-5 mini. Maar je kan dus wel de hele tijd doorgaan op dat GPT-5 soort van model. En dat scheelt heel erg veel. En daar ben ik heel blij mee, want dat gaat zoveel uitmaken. En ook met de GPT's die wij veel maken, de gepersonaliseerde chatbots. Ja, ik ben daar heel enthousiast over voor het onderwijs.
Ja, en dan een nuance op jouw nuance.
Ja.
Welke student of leerling heeft deep thinking nodig voor een vraag?
Ik denk bij heel veel dingen wel, hoor, Marcel. Ik denk dat je dat onderschat. Als
ik denk het niet. Ik denk het echt niet.
Mijn afstudeerders, als die iets aan het schrijven zijn voor een scriptie of iets dergelijks, is thinking heel erg handig.
Nou ja.
Dan zou ik ze meteen...
Dat,
ja,
is, dat is 0,1% van de leerlingen-studentenaantal. Hè? De meeste zitten gewoon iets
nou,
te
dan
leren.
Wil ik nog thinking is ook heel erg handig om in te zetten bij wiskundige dingen. Natuurkunde, al dat soort beta-vakkenachtige.
Klopt. Daar heb je me.
Ja, dus nuance op de nuance op de nuance. Snap je hem?
Dit gaat veel te ver voor de eerste week. We moeten nog een beetje opstarten.
Nou, laat wel even gewoon simpele conclusie. GPT-5 is beter. Daardoor is Copilot ook beter. Want Copilot die maakt gebruik van ChatGPT. En die zijn dus nu ook geswitcht van model. Dus die hebben nu ook GPT-5. Ik heb het een beetje getest tot nu toe. Mm-hmm. En dat lijkt dus ook echt betere antwoorden te geven. Ik weet niet wat het verschil nu is tussen de gratis variant van ChatGPT en Copilot. Maar alles lijkt in ieder geval beter te zijn geworden.
Ja, dat is toch vet. Want we hebben al heel vaker gezegd, op het moment dat de gratis modellen die dan iets minder goed zijn, goed genoeg zijn voor het dagelijks gebruik.
Ja,
dat probeerde
ja.
ik net met mijn nuance al een beetje op in te zoomen. Dan als je daar 80% mee afvangt, dan heb je eigenlijk dan ben je waar je zijn wil.
Bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, Marcel, dat ding gaat heel weinig fouten maken, hoor.
Hmm.
Ja, zo goed is dat gratis model nu. Precies. Absoluut.
Dan is er nog iets wat nu eindelijk, want daar roepen we al heel lang om als een klein nieuwtje, maar ik vind dat wel heel groot nieuws. Met je GPT, met je custom chatbot, kon je eigenlijk alleen maar typen. En nu kun je daar ook voice mode bij gebruiken.
Ja.
Dus dat betekent dat ik voor mijn studenten of leerlingen een chatbot kan bouwen. En dan kunnen zij zelfs met gratis gebruik, kunnen zij daarmee met hun stem mee gaan praten. En dat ding praat real-time terug.
Dit is zo gaaf. Elke gratis gebruiker kan dat dus nu doen met de GPT. Dus met alle AI-docenten die wij hebben gebouwd, Marcel, kunnen ze dus nu gewoon praten in plaats van chatten. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat ook weer gaat met alle taalvakken bijvoorbeeld, wat me super handig lijkt. Ik heb straks bij de Best Practice heb ik nog een mooie voor simulaties, voor gespreksvaardigheden. Maar dit geeft weer zoveel mogelijkheden. Volgens mij vragen wij hier al anderhalf jaar om. En OpenAI Sam Altman heeft eindelijk naar ons geluisterd.
Juist. Ja, ik heb hem nog een appje gestuurd en hij had het eerst druk. Nee, maar ik heb al een paar keer voorbeeld geschreven van mij thuis. Mijn dochter die dan gewoon met voice mode zit te kletsen. Maar dat is altijd gewoon met de standaard versie van ChatGPT. Nu kun je dus ook je custom instruction meegeven daaraan. Kun je dus die stem eigenlijk didactisch, pedagogisch, kun je sturen. En dat is echt wat je wil. Dat is echt,
absoluut.
Die modaliteit is volgens mij heel erg functioneel.
Ja. Hebben we nog een modaliteit, study mode. Ook best wel veel in de Edu AI groep benoemd. Ook al, want dit is natuurlijk voor het onderwijs dit heel interessant. Het is gewoon een knopje wat je kan aanklikken van hey, ik wil eigenlijk gaan studeren samen met ChatGPT.
Ja.
En dan gaat hij een stuk, hoe noem je dat, op een meer socratische manier met jou om. Dus het gaat niet meteen de antwoorden geven, maar het gaat steeds vragen van hey, hoe denk jij erover? Wat weet je er al over? Ik vond het best wel prettig werken. Volgens mij weer een mooie stap in de goede richting. En je merkt ook dat die grote techbedrijven, dus even van ChatGPT, maar Gemini heeft hetzelfde ingebouwd, ook echt naar het onderwijs kijken.
Ja, Claude heeft het overigens ook.
Ja.
Ik sta daar wat anders in, moet ik zeggen.
Okay.
Ik vind het echt wel goed dat ze daarmee bezig zijn, zeg maar, dat ze dat proberen en dat het niet dat ze een poging doen om studenten die lui dreigen te worden van AI, omdat die altijd maar de antwoorden geeft.
Ja, precies. Maar, dit is
maar
supergoed.
Ik vind, en dat is niet tegen de bedrijven, maar dat is tegen het onderwijs, ik vind dat wij daar niet mee akkoord moeten gaan. Wij moeten dat doen. Kijk, wat OpenAI hier heeft gedaan bij Study Mode is gewoon een custom instruction gegeven. Geef niet meteen een antwoord. Probeer de gebruiker te laten leren. Wij zijn de docenten. Wij weten beter hoe dat moet, vind ik, dan OpenAI.
Ja.
Dus laat je niet verleiden tot, oh, zet Study Mode maar aan. Maar zorg dat jij als docent degene bent die daar regie op pakt.
Ja, eens. Het is een stap in de goede richting. Maar eigenlijk wil je dat wij als docenten de regie pakken. Helemaal mee eens. Dat is goed onderwijsontwerp. Daar hebben we het ook constant over. Onder andere in onze webinarserie. Maar dat is een van de belangrijkste dingen. Maar dan moet je eerst AI geletterd zijn.
Om dus dat ik te dacht, ja, zeker. Ik dacht dat OpenAI nu een poging doet om studenten minder lui te maken.
Ja.
Maar met die poging kan het zomaar zijn dat docenten lui worden. Als ze denken, oh, OpenAI heeft mijn werk al gedaan. Maar dat moet je dus niet doen.
Oké, dit is weer die nuance in de nuance. Gaan we weer terug.
Jongens.
Dat zijn we genuanceerd na de zomervakantie.
Hey, daar zit nog iets, zeg maar echt een iets wat je volgens mij overdreven vaak in de media ziet. En dan wordt het enorm opgeblazen. Daar erg ik me nog wel eens aan.
Ja.
Taalmodellen zijn niet betrouwbaar, hallucineren.
Mm-hmm.
Nou, met fatsoenlijke prompting op een normaal onderwerp, als het gaat om studie, zeg maar, is dat heel beperkt. Zeker met GPT-5. Maar dat is wel echt een eigenschap van taalmodellen.
Ja.
Het is probabilistisch, zeggen ze dan. Dus het ding checkt niet alles. Maar OpenAI heeft met GPT-5 voor elkaar gekregen. En dat is lang nog niet altijd. Dat ding zo af en toe zegt, ik weet het antwoord niet.
Ja.
En dat is geen hallucinatie. Dat is echt een doorbraak in het voorkomen van hallucinaties.
Ja, ja, zeker. Dit is heel groot, hè, want we weten dat die AI-modellen, die chatbots, die willen heel graag pleasen. Dus die willen heel graag jou een fijn antwoord, een goed antwoord geven. Maar soms is dat er niet. En dat het nu nee kan zeggen. Je zegt heel terecht soms. Want het hallucineert echt nog wel, hoor, dames en heren. Dan moet je niet denken dat het in één keer is opgelost. Maar dat het nu soms nee kan zeggen van hey, ik kan dit niet of ik weet het niet. Dat is zo'n grote stap. Ben ik ook heel enthousiast over. En je merkt gewoon bij al dat soort dingen, bij alles wat we nu over hebben, Marcel, we gaan keihard vooruit.
Weet je wat, we hebben het volgens mij al eens ooit over gehad over AlphaGo. Dat is het model, zeg maar, van Google, wat een aantal jaar geleden de wereldkampioen Go versloeg. En dat was al groot nieuws, maar de Move 37, zeg maar, is zo'n befaamd moment in de AI-geschiedenis waarop AI iets deed waar een mens nooit op was gekomen. Was echt creatief.
Ja.
En eerst dachten ze dat ze slechte zet, maar dat bleek briljant te zijn. Dit was een Move 37 moment in AI toen vraag 6 van die van die grote competitie rondom mathematica, die IMO, kwam. En dat zijn idioot complexe vragen waar bijna geen enkele mathematicus ook maar die kunnen ze die ook niet zomaar oplossen.
Nee, zeker.
Moesten ze soms een maand over nadenken. En dat ding was aan het redeneren. Dat draaide een kwartier en toen zei ze, dit kan ik niet oplossen.
Ja.
En toen vielen de monden echt open van de onderzoek. Dat hebben ze niet ingeprogrammeerd. Dat ding kwam zelf tot die conclusie. Dus dat is wel echt gaaf.
Echt gaaf, ja.
Ik heb er nog eentje.
Nog eentje, ook van OpenAI, want die zijn helemaal los aan het gaan.
Ja, dat zat al net voor de komst van GPT-5, maar dat zit ook in GPT-5. Dat is Agent Mode.
Oh ja.
Nou, wil jij iets over zeggen volgens mij?
Nou, ik ben daar ook weer heel erg enthousiast over.
Ja, wat heigerig zijn we bezig, zeg.
Misschien even goed om uit te leggen wat dit is. Een tijdje geleden had je bij je $200 abonnement dat AI een soort van je scherm kon overnemen. Of het werkt zo dat het een eigen browser opent en daar allerlei dingen in kan doen. Dus een kappersafspraak maken, een restaurant boeken, al dat soort dingen. Het kan allemaal gegevens invullen. Dus het opent eigenlijk een browser en dan doet het heel veel. Nou, agent modus is eigenlijk dat, maar dan on steroids. Want ze hebben er nu ook een soort van planning-achtig iets achter gezet met die O3-modellen. Waardoor het hele lange taken kan gaan doen op opdracht van jou. En als ik dit aanzet, dan doet hij soms een half uur erover om iets te gaan doen. Het is best wel traag, maar je ziet precies waar het allemaal klikt, wat het allemaal doet. En nou, dat is zo bizar om te zien. En ik zou, volgens mij is het alleen voor betaalde gebruikers.
Denk het wel, ja.
Ik zou iedereen met een betaalde account eens aanraden om dat eens te gaan doen, om dat eens te gaan ervaren. En ja, je schrikt je gewoon kapot van wat er allemaal gebeurt, wat dat ding allemaal kan, waar dat ding allemaal klikt. En ook bijvoorbeeld, ken je van die testjes dat je zo moet aanwijzen wat de stoplichten zijn en zo?
Ja.
Dat is om robots tegen te houden. Hè? Nou, en je ziet gewoon op je beeldscherm dat ChatGPT niet zegt van, oh, ik moet stoplichten aanklikken. Op deze zit een stoplicht, op deze zit een stoplicht, op deze stoplicht. En klikt die door en ja, dus dat soort tests zijn echt complete bullshit. Maar die agent mode, ik vind dat dus heel erg gaaf.
Ja, dit is de toekomst en dit is model 1. Dat wordt alleen maar beter. Hè? Ik heb hem getest, hè, wat hebben we allebei gedaan. Ik heb een hele mooie app gebouwd. Maar dan moet je als je zo'n app bouwt, dan denk je, oké, maar wat gaat de gebruiker die app niet kent nu allemaal moeten doen om hem goed te gebruiken? Mm-hmm. Ik heb gewoon een vrij platte prompt aan de agent gegeven. Zeggen, hier heb je de app. Maak maar een leeromgeving, ging het in dit geval om, en voer het maar uit. En dat ging hij gewoon doen. En hij kwam gewoon door de app heen, was 10 minuten aan het zoeken. Oh, dan moet ik waarschijnlijk hierop drukken. Oh ja, nu kan ik hier een voorbeeldje aanmaken. Of wat vind ik ervan? Ga ik hier. Ik zat echt te kijken. Denk, wat gebeurt hier, zeg. Ja. In Zuid-Frankrijk overigens, op het terras.
Ja, dat is zo mooi. Ik heb ook nog een voorbeeldje. Ik wilde een transcript van een YouTube-video hebben. En je kan dan zelf naar Google gaan om dat te zoeken. En dan moet je allemaal dingen doen en zo. Maar je kan ook gewoon aan die agent, ja, fix dat even voor me. En dan gaat hij dat zelf allemaal uitzoeken. Gaat al die stappen achter elkaar zetten, totdat hij een keertje klaar is. En dan heeft hij dat. En wat je dan dus ook kan doen is, dan zeg je van, hey, ik wil van al deze playlists, wil ik dit allemaal in een Excel hebben. Opent hij ergens Excel, gaat hij al die dingen doen. Moet je 2 uur later terugkomen. Heeft dat allemaal voor je gefixt. Dus het is iets wat allemaal dingen voor jou gaat doen op het internet.
Ja. En het kan met je Google Calendar en je Google Gmail enzovoorts.
Ja, noem maar op. Maar wat je zegt, het is een eerste versie en het kan nu al toffe dingen. Ik zou iedereen aanraden om dit eens te gebruiken.
Ja, meer als dit gaat ooit gebeuren. Niet om het dagelijks te gebruiken, denk ik.
Ja, voor nu.
Hey, OpenAI heeft nog een model uitgebracht, eigenlijk een week daarvoor al. En dat is om de naam OpenAI een keer weer te redden. Want ze zijn hartstikke gesloten natuurlijk de afgelopen 3-4 jaar. Maar ze hebben een open source, tussen haakjes, model uitgebracht.
Ja.
Een model wat ze in ieder geval vrij hebben gegeven, wat je zelf mag oppakken en gaan trainen. Wat vind je ervan?
Ja, ik ben ook hier, ben ik weer enthousiast over, wat ik ook weer veel heb gebruikt. Jij lacht alweer, maar dat mijn enthousiasme. Maar ik denk dat we eigenlijk deze moeten parkeren voor volgende week. Want ik heb hier veel over te zeggen en dit heeft heel veel invloed op het onderwijs. Want ik hoor natuurlijk ook in het onderwijs veel schreeuwen rondom privacy, rondom afhankelijkheid van Amerika en China en dergelijke. En dit gaat dat allemaal tegen. Dus ik heb hier wel denk ik echt wel 5 à 10 minuten voor nodig. En we zijn nu al best wel lang bezig. Zullen we parkeren?
Parkeerkaart. Maar het heet GPT?
OSS.
OSS. OS.
Vind je dat grappig? Of wat is daarmee?
Ja, nou, dat is gewoon een plaats in Nederland. Ja, toch? Okay. Maakt niet uit. Parkeer over volgende week.
Ja.
Mag ik nog even mijn enthousiasme delen dan over iets wat misschien niet rechtstreeks met het onderwijs te maken heeft, maar waar, ja, dat was een WTF-moment van je welste.
Mm-hmm.
Eigenlijk het moment van de zomer voor de mensen in de bubbel.
Ja.
En dat is Google Genie 3.
Ja.
De derde versie van hun Genie-model. En dat is een zogenaamd wereldmodel. En dan kan ik denk vrij kort uitleggen wat ze hebben gedaan is, ze hebben, ik geloof, heel YouTube door AI gegooid. Zo'n model getraind op YouTube.
Mm-hmm.
En dat model heeft zelf ontdekt hoe dan de wereld blijkbaar in elkaar zit. En als jij dan zegt nu met je prompt, ik wil graag een wereld hebben die van een schoolgebouw waarin studenten rondlopen en er loopt ook een aap rond en er vliegt een vliegtuig door de gang, dan maakt hij die wereld gewoon waar je bij bent. Ja. Dus live. En ja. Jij kan dan door die wereld navigeren. En dan zie jij bijvoorbeeld een klaslokaal en daar staat iets op het bord. En dan ga je naar rechts, loop je een ander klaslokaal in, komt die aap langs, komt dat vliegtuig over.
Ja.
Loop je weer terug het vorige klaslokaal in, er staat nog steeds hetzelfde op het bord. Maar dat is opnieuw gegenereerd.
Ja,
moet je even tot je laten doordringen als je het niet, als je denkt, wat is dit? Maar dat is echt bizar.
Ik heb een voorbeeld zien dat ze een foto hadden van vroeger. Die hadden ze daarin gezet. En dan konden ze dus gewoon vanuit die foto kan je dan rond gaan lopen.
Een hele wereld.
Een hele wereld.
Ja. Dus voor de mensen die Star Trek leuk vonden, net zoals ik, dit is Holodeck, zeg maar.
Ik ken
zie
het
jou
niet.
Kijken van wat is dit, maar dit is het Holodeck voor de Trekkies.
Ja. Dit is overigens niet te gebruiken, voor niemand nog niet, behalve als je binnen Google zit.
Onderzoekers,
dit is bizar.
Ja, en dat gaat straks met VR, gaat dit veel betekenen.
Ja,
en je kan modellen trainen binnen een virtuele omgeving, robots trainen in een fabriek die nog helemaal niet bestaat. Het is...
Kan overigens niet anders dat dit heel veel energie kost. Ik heb daar ook nog wat onderzoeken in de vakantie over gelezen. En chatgeneraties zo kosten echt helemaal niet zoveel energie. Zeker als je alles wat je vergelijkt met video is echt bizar. Dus Netflix en YouTube, drie dingen kosten veel energie. Dus echt niet te vergelijken met OpenAI hoor.
Dus je kan een half uurtje minder Netflix in de week, kan je heel veel prompten?
Dan kan je misschien 10.000 keer prompten. Dat gaat echt nergens over.
Laatste kleine nieuwtje.
Ja?
Notebook LM. Een veel geprezen app van Google, gratis verkrijgbaar.
Voor de podcast.
Daar hebben we de audio overviews, noemen ze dat daar. De podcasten, twee mensen die met elkaar praten. Intussen ook in het Nederlands. Hartstikke krachtig, want je kunt daar heel veel gegevens in kwijt. Heel veel artikelen inzetten over een onderwerp. Maakt hij daar een audio overview? Maar nu maakt hij ook een video overview. Helaas nog even alleen in het Engels. Maar wat je krijgt is gewoon een filmpje met een soort PowerPoint presentatie. Gesproken, inclusief grafieken, plaatjes, teksten.
Ja. Het is toch ook weer een WTF-moment van dat we hier alweer zijn in 2025.
Ja.
Ik heb er een paar gemaakt. Werkte best wel leuk. Ik vond het waardig.
Ja.
Handig voor studenten, denk ik.
Juist, dat vooral. Ja. Dat vooral. Dus ik zou zeggen, test het eens, want het is gewoon hartstikke gratis.
Een paar uitlegvideo's over. Je kan papers erin zetten. Je kan theorieën erin zetten. Wat je maar wil.
Kortom, we zijn niet zo enthousiast begonnen.
Er is niet zoveel gebeurd in de zomer. Nee, precies.
Als je hier heel moe van wordt, volgende week zal het ongetwijfeld minder hyperig zijn. Maar het is even opgespaard enthousiasme, hè?
Ja, dat is het wel. Dat is het wel. heb ik nog een kleine best practice? Ik was een paar dagen geleden bij Scalda om een presentatie te geven over AI. En ik wilde dus ook wat vertellen over de nieuwe GPT-5 en over die voice mode. En wat we gingen doen was voor een vak met gespreksvaardigheden oefenen. Dus volgens mij was het iets met moeilijke klanten. Gingen we een casus genereren met ChatGPT. En toen zei meteen iemand van, maar dit is geen realistische casus. Die AI heeft het helemaal verkeerd. Vond ik heel mooi, want dat is het mens-machine-mens principe natuurlijk, die wij zo goed kennen. Je mag altijd kritisch kijken, je moet altijd kritisch kijken naar de output. Dus zeiden van, dit is niet realistisch, maak het even beter. Nou, toen hadden we binnen een minuut, denk ik, een realistische casus. Maakten we daar een GPT van, gepersonaliseerde chatbot. En klikten we dus op dat voice-button. En nu konden we dus gewoon dit gaan oefenen met praten in plaats van chatten. Binnen 5 minuten hadden we dat gemaakt. En ik zei tegen iedereen, dames en heren, dit is gewoon niet meer laaghangend fruit. Dit is fruit wat op de grond ligt. Zo makkelijk is het om nu iets gaafs te maken wat je meteen in je onderwijs kan toepassen.
Pak het op, anders gaat het rotten.
Ja, precies.
Ja, toch?
Mooi omschreven.
Ja, maar dus even voor de mensen die termen GPT en voice mode.
Ja.
Je krijgt dan eigenlijk gewoon een linkje.
Mm-hmm.
Kan je naar je leerlingen sturen.
Mm-hmm.
Die klikken dat aan. En die kunnen gewoon op hun telefoon met een ChatGPT voice, dus met een stem, kunnen ze praten.
Precies.
Maar die stem weet wat die moet doen.
Ja, want daar zit die casus achter. Van die moeilijke ouder was het in dit geval.
Ja, dus dan heb je opeens een moeilijke ouder aan de lijn.
Ja.
En die reageert ook als die moeilijke ouder zoals jij dat wil.
Binnen 5 à 10 minuten gebouwd.
Juist.
Zo simpel.
Nou, ben je daar enthousiast over? ons hoofdonderwerp straks is wel iets minder enthousiasme oproepen.
Oh, absoluut.
Dus voor de balans in de aflevering.
Ja, dat is wel mooi, hè?
Zit het even uit.
Voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Ook voor seizoen 2 natuurlijk, hè? Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Reclame.
Voor vandaag willen we onszelf even sponsoren. Ja. Mag ook een keertje, toch?
We hebben een sponsor, die komt eraan.
Ja.
Ook echt heel gaaf.
Ja, zeker.
Maar vandaag gaan we het heel eventjes hebben over een webinarserie, of de webinarserie die we dit najaar weer gaan starten met Barend samen. Ja, waarom zijn wij hier enthousiast over?
De webinarserie is AI voor docenten. Ik denk dat wij in een half jaar tijd heel veel informatie kunnen geven, mensen echt meteen op de hoogte kunnen brengen, praktisch kunnen laten toepassen. Je wordt meteen een voorloper, denk ik, binnen jouw school op dit gebied. En we hebben het natuurlijk afgelopen half jaar ook gedraaid. Mensen heel enthousiast. Vooral het praktische nut ervan, denk ik. Mm-hmm. Waar we veel positieve reacties over krijgen. Ja, ik heb er zelf ook heel veel zin in. Ik vind het een van de gaafste dingen. Allemaal enthousiaste mensen die iets willen met AI in het onderwijs. En dan hebben we 10 webinars. En nog heel veel dingen daaromheen.
Ja, nou ja, ik sluit me daarbij aan. Ik denk het mooie is dat je... Dat er geen drempel nodig is anders dan zin hebben. Ja. Dus je hoeft al niet van alles te kunnen, zeg maar. Je moet er wel zin in hebben en denk, oh, ik sta hier open voor. En dan nemen we je mee en gaan we echt de diepte in op de thema's waar je soms niet aan toe komt in een workshopje. Dus ook de wat lastigere thema's. Hoe ga je nou om met toetsing? Hoe ga je nou om met privacy? Mm-hmm. Maar ook de dingen waar je direct de volgende dag in de klas mee kunt experimenteren.
Ja, we hebben er zin. We gaan naar het hoofdthema.
Ja.
En jij zei al, dat is iets minder positief.
Ja, en in zekere zin. Ik ga dat wel nuanceren. Okay. Maar het is het begin van het studiejaar en Microsoft kwam deze zomer, en daarom behandelen we het ook nu, kwam uit met een onderzoek. En wij hebben dan nu even genoemd welke banen zijn het kwetsbaarst voor AI. Maar wat ze gedaan hebben, ze hebben via geanonimiseerde co-pilot gesprekken, dus ze hebben 200.000 gesprekken in Amerika, hebben ze geanalyseerd. En ze hebben daar gekeken waar die gesprekken over gaan en in hoeverre ze gaan over aspecten van beroepen van de mensen die die gesprekken voeren. Mm-hmm. En daar hebben ze een analyse op losgelaten. Dat zegt niet alles over hoe kwetsbaar die beroepen dan precies zijn en hoe snel ze verdwijnen, maar die richting is wel heel helder. Eigenlijk met je gezond stand kwam een heel eind, maar dit is eigenlijk een best wel aardige opzet geweest. Mm-hmm. Dus die studie moet je niet generaliseren naar ook nu. Dat beroep staat hoog in de lijst van kwetsbare beroepen, dus dat is morgen weg. Maar ik denk dat de denkrichting wel genoeg stof geeft voor ons om over te praten. En een tweede is dat ze hebben niks met fysieke beroepen gedaan, omdat zij de hele robotica hebben genegeerd. Ja. Want het ging puur over chats, zeg maar. Dus het gaat
en dat duurt ook allemaal nog wat langer met die robotica. We hebben een robot gezien die wat was opvouwt in de zomer. Nou, en eentje die heel hard kan rennen, die heeft volgens mij nog doorgestuurd.
Zo, jij zegt, ik heb een robot gezien die wat was kan opvouwen. Hallo zeg. Je ziet gewoon een robot die gewoon shirtjes aan het vouwen is, zeg maar. Zonder dat hij dat geleerd heeft.
Ja. Dus,
ja. Wat de hel, man. Dat gaat sneller, hoor. Vergis je niet.
Nou, dat gaat nog wel wat jaar duren.
Ga je uit, Tom Jongen.
laten we even voor het is.
Okay. We houden het over, dus we hebben het over informatieachtige beroepen. Dus niet over fysieke beroepen. Maar ik dacht zelf toen dit voorbereidde, Tom, dit weet iedereen al lang. Dus waarom moeten we dit eigenlijk nog behandelen?
Nou, ik heb een hele hoop mensen gesprek, een hoop van mijn vrienden ook. Ik heb heel veel hoogopgeleide vrienden. Ik zit natuurlijk in zo'n bubbel. En iedereen, als ik met ze praat, dan hebben we het natuurlijk ook over AI. En iedereen is het wel mee eens dat AI heel veel impact gaat hebben op onze maatschappij, op werk. Maar wat ze ook heel vaak zeggen, maar niet op mijn beroep. Ik doe is toch wel zo uniek.
Ja.
Dat heb ik zo vaak gehoord, Marcel. En dan denk ik van, je overschat jezelf zo erg.
En ik heb je ook, een concreet voorbeeld is wel, dan wordt het heel persoonlijk.
Ja, het zijn allerlei analisten, consultants, in de rechtenwereld, in de accountancywereld. Ja. Daar moet je aan denken.
Ja, precies, in die hoek. Oké. Dat is wel interessant.
Ze zeggen allemaal van, je gaat zoveel impact hebben, maar over 5 jaar doe ik gewoon nog hetzelfde, hoor.
Ja, en 100% van de mensen vindt zichzelf ook een betere automobilist dan wel anderen. Terwijl dat alleen bij ons echt klopt. Zo toch? Ja, het zit een beetje indirect.
Ja.
Ja, dus ik denk het is wel goed om het toch eens eventjes met wat nuance
past
te kijken.
Past ook heel mooi bij die schrijver, wat je op het begin zei. Die dacht natuurlijk ook van, ja, ik kan nog wel beter schrijven dan AI. En toen probeerde je het eens.
Ja, hebben een. Kijk, in dat onderzoek staat een top 40 van meest door AI beïnvloedbare beroepen. en een top 40 met minst door AI beïnvloedbare beroepen. Mm-hmm. Heb je even de top 10 vormen van meest? En schrijvers en auteurs staan op?
Die staan er wel in, toch? Ergens in de top 10, denk ik. Vijf.
Plek 5. Okay. Plek 5.
Ja.
En welke staan op 1?
Ja, dat zijn die tolken en vertalers. Daar hebben we het vorig seizoen ook over gehad. Ja. Volgens mij in een van de eerste afleveringen van, ja, die...
Mag ik nog een verrassende noemen dan op 2?
Graag.
Historici.
Nou, dat had ik niet zo verwacht, inderdaad.
Heb ik ook nog nooit iets over gehoord, zeg maar.
Nee.
Maar ik ging er wel over nadenken en ik dacht, dat is natuurlijk een onwaarschijnlijk talig beroep. Waarbij je als historicus heel veel in archieven zit, mm-hmm. met teksten bezig bent.
Ja.
En als iets AI beter en sneller kan, is het gruwelijk veel tekst tot je nemen.
Echt wel.
Dus ik ga zo meteen iets genuanceerds over zeggen, want ik denk niet dat die beroepen verdwijnen direct. En zeker niet zo snel als sommige mensen denken. Maar het heeft wel echt impact. Maar laten we eens kijken, wat moet je nou met deze informatie?
Mm-hmm.
Als onderwijs, waarom behandelen wij dit?
Nou, dat lijkt me vrij evident, toch? We moeten heel duidelijk hebben waar we voor opleiden. En dat is wat we vorig jaar ook al een paar keer hebben gezegd. We moeten echt kritisch gaan kijken naar welke kennis en vaardigheden nog relevant zijn in de verschillende opleidingen. En ik denk dat sommige opleidingen, die hebben hier helemaal niet zoveel problemen mee. Mm-hmm. En ik denk dat andere opleidingen hier heel kritisch naar moeten kijken.
Mag ik hem nog eentje daarvoor plaatsen? Want kijk, je hebt het over de vervolgopleiding, gaan we zo mm-hmm. zeker over praten.
Yeah.
Maar die vervolgopleidingen worden bemenst door leerlingen die op dit moment in het VO zitten.
Ja, tuurlijk.
En die gaan een studiekeuze maken.
Mm-hmm.
En we hebben het hier vorig jaar ook al over gehad. Maar mijn stelling of mijn oproep zou zijn dat decanen richting mentoren, richting hun leerlingen, realistisch moeten zijn en open moeten zijn over wat hier aan het gebeuren is. Want, en dat is dan mijn inschatting, maar verbeter me maar als het niet waar is van de week. Hè. Ik heb het idee dat veel vervolgstudies nog niet zo transparant en open zijn in hun open dagen, zeg maar. In hun voorlichting naar leerlingen over wat die impact gaat zijn. En dat snap ik ook wel, want het is, ja, dan gooi je een beetje je eigen kaart in. Zo zou het dan kunnen voelen. Van ja, we hebben een fantastische studie, maar waarschijnlijk over 10 jaar bestaat het niet meer. Dat ga je natuurlijk niet zeggen, dat snap ik ook wel. Maar iets van transparantie lijkt me wel helder. En ik zou zeggen van de bovenkant en van de onderkant.
Ja, dus ik snap inderdaad dat qua marketing niet zo handig is. Ik snap ook dat er onzekerheid is. We zeggen wel van hey, dit zou er in de toekomst kunnen gebeuren, maar dat is niet met zekerheid. En aan de andere kant, ja, ik vind dat jij toch wel verplicht bent, moreel verplicht bent om te zeggen tegen de accountants, tegen de mensen die rechten gaan studeren, tegen de mensen die ICT gaan studeren. Ja, jongens, er gaat een hele hoop veranderen in de toekomst. En dat is zeer, zeer waarschijnlijk. Het is niet met zekerheid, maar dat is zeer, zeer waarschijnlijk. En ja, ik vind echt dat je die morele verplichting hebt. En ik vind dat, nou, dat is ver te zoeken bij sommige studies. Meen ik oprecht. Daar vind ik wel wat van.
Ik zoek even op, want jij noemt nu beroepen, zeg maar. Accountants, die staan niet vermeld in de top 40, maar personal financial advisor staat op 30. Statistical assistants op 27. Management analyst op 34 en data scientist op 29.
Mm-hmm. Het zit een beetje veel met data.
Ja. In die hoek, zeg
ja.
maar. Hè?
Ja.
Dus even voor de nuance. En nogmaals, dit is niet het onderzoek waaruit precies...
Nee, maar het geeft richting. Dat is wat je zei.
Precies, ja. Precies. Ja, er zijn natuurlijk ook beroepen die helemaal niet of nauwelijks kwetsbaar zijn voorlopig. Als mm-hmm. het gaat om dit soort ontwikkelingen. De nummer 1, wil je hem even noemen? Wil je hem even uitspreken?
Er staat hier flebotomisten.
Flebotomisten.
Natuurlijk.
Dus mijn advies zou zijn aan middelbare scholieren. We hebben het opgezocht. Het zijn mensen die bloed afnemen bij mensen. Die gespecialiseerd zijn in het afnemen van bloed. Dus mocht je dat interessant vinden, dan
Als ik die top 10 hier even bekijk, want we hebben het hier voor ons. Er zitten natuurlijk heel veel praktische beroepen in. Mm. En ook best wel veel op de mbo. En ik vind dat helemaal niet gek. En ik denk ook dat er een soort herwaardering komt van mbo'ers. En dat ben ik eigenlijk ook best wel blij mee. Als ik mijn hoogopgeleide, arrogante vrienden hoor van nee, ze kunnen mij niet vervangen. Ja, ik denk wel dat er een hele hoop intelligentie, dat... Ja, daar ga je niet meer op onderscheiden. Dat kan die AI voor een deel overnemen. Ja, dan ga je dus op een andere manier dingen waarderen. Ja, ik vind dat wel gaaf, ook al gaat er wel veel veranderen.
Ja, ik hoor jou zeggen intelligentie, maar ik zou dat graag willen nuanceren. Want kijk, van oudsher is intelligentie dan je bent hoog opgeleid.
Mm-hmm.
Je kan bijvoorbeeld heel goed data analyseren.
Ja, dat is wat ik bedoelde.
Ja, maar je bent ook heel hoog opgeleid als je stucadoor bent. En ik denk dat je daar blijkt nu misschien nog wel meer intelligentie voor nodig hebt. Alleen is een andere definitie van intelligentie.
Een ander soort intelligentie. Precies. Ja, 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 precies.
Dus laten we die nuance maken. Want de herwaardering van het begrip intelligentie en daarmee ook de herwaardering van...
Dat vind ik mooi. Ja.
Goed kunnen werken met je handen, inzicht hebben in... Dat lijkt mij... Of empathische intelligentie, gewoon een goed gesprek kunnen voeren met een klant.
Ja, zeker.
Ik noem maar wat dingen.
Ja.
Hey, wat moeten nou eigenlijk vervolgopleidingen doen, vind jij? Dus stel dat jij in die top 40 staat met meest door AI beïnvloedbare beroepen. Geschiedenisopleiding, ik noem er maar even een hele andere. Mm-hmm. Wat moet je dan doen?
Ik denk dat je met je docenten heel serieus moet gaan kijken naar wat voor impact gaat dit hebben. Misschien ook wel een soort van meerdere scenario's gaan maken. Mm-hmm. En dan eens heel serieus gaan kijken naar de kennis en vaardigheden die dan nog relevant zijn. Dat zijn volgens mij stappen die je moet doen. En dat moet je op een manier doen waarop je, wat je net ook al zei, van ja, wij denken allemaal dat we goed kunnen autorijden. Dus dan ga je dus niet eerlijk ernaar kijken. Ik denk dat je dat op een hele open manier moet gaan doen. Ik denk dat dat belangrijke eerste stappen zijn.
Oké, okay. Dus openstaan, oprecht openstaan, niet je kop in het zand steken. Mm-hmm. Dat is denk ik een goeie.
Wat
ik
denk
jij? Nou, ik zou nog willen toevoegen, ook eerlijk zijn naar studenten. En niet alleen in de voorlichting, maar juist ook in de generatie die je op dit moment in huis hebt.
Mm-hmm.
En met elkaar zeg maar gaan zoeken naar waar zit de waarde van de menselijkheid. Ja. Waar zit de waarde van AI en hoe kunnen we daar zeg maar ons voordeel uithalen?
Ja, want je ziet ook misschien wel kansen.
Er dreigt een kans,
zegt
een beroemde collega van ons wel eens. Hè?
Want wat voor kansen zie je dan?
Nou, wat ik vooral zie is... ik denk dat alles veel stroperiger gaat dan sommige mensen roepen.
Mm-hmm.
En er zijn ook mensen die roepen dat AI helemaal geen impact gaat hebben. Dat lijkt me tamelijk naïef.
Ja.
Je ziet het namelijk nu al gebeuren. Maar wij hebben nu al de ervaring in het onderwijs. Wij dachten 2 jaar geleden al, volgend jaar is alles om. Ja, dat duurt allemaal veel langer. Hè?
Dus ja, absoluut.
En dat zit hem zowel in de aanbodkant van de docenten, maar ook studenten en leerlingen zijn traag. En dat zal in het werkveld net zo zijn.
Mm-hmm.
En dan heb je nog privacy gedoe en weet ik veel wat. Dus voordat een geschiedkundige ontslagen wordt omdat AI het beter kan, zijn we echt nog wel even verder. Dus ik zou zeggen dat het co-creëren met AI, het leren omgaan met die tools om daar zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Op het moment dat je dat nu gaat doen, heb je denk ik 2, 3, 4 generaties studenten die juist voor gaan lopen in dat beroep.
Want... Ja, dus ze hebben het voordeel. Dus zij kunnen hebben ze die kennis en vaardigheden van het vak, maar ze kunnen ook met AI omgaan.
Juist.
En dat is een soort van synergie waardoor je dus voorloopt op misschien wel een senior die nu in het beroep zit.
Ik denk dat zeg maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nog eens een beroemde uitspraak. Ja, dat denk ik echt. Ik denk dat zeg maar je ook niet te bang moet zijn, maar vooral open erin moet gaan en moet gaan kijken waar zit de menselijke meerwaarde. Want je verliest echt niet zomaar alles. Maar als je niet open bent en je doet je kop in het zand en je zegt, je AI mag je hier niet gebruiken, want die geluiden hoor ik ook wel, zeker op universiteiten.
Mm-hmm.
Dan denk je, lijkt me nou niet zo slim. Want
dat lijkt me een understatement.
Daar gaan zo meteen toch krachten werken, ook in het werkveld van historici. Dat zal niet het meest commerciële werkveld zijn, maar op het moment dat daar mensen die wel AI gebruiken komen, die dingen gewoon sneller en beter kunnen, dan heb je toch wel een serieus probleem. Dus ik zou zeggen, open voor staan en ook de kansen zien, maar ook de gevaren zien. Nou ja, wat wij eigenlijk altijd roepen.
Lijkt mij ook.
Zoiets?
Gaan we denk ik weer afronden, deze podcast. Hoe was dit weer voor jou, Marcel, de eerste van het nieuwe seizoen?
Ja, met name door de nieuwtjes, zeg maar, zijn we helemaal hyped. Maar wij zitten wel echt in ons nerdbubbeltje.
Ja, absoluut.
Dat stoffen er wel weer af, zeg maar. Het gaat allemaal echt wel weer indalen, ook bij ons.
Mm-hmm.
Dit onderwerp, zeg maar, geeft wel de urgentie aan om hiermee door te gaan. Dus ik heb er echt zin in. Ik ben zelf meer van de kansen, zoals je weet. Dus ik denk, we moeten in het onderwijs ook eens stoppen met praten over alle dingen die mis kunnen gaan. En daarmee het kind met het kansenbadwater weggooien. Want er ligt zoveel, wat jij noemt, laaghangend fruit op de grond.
Mm-hmm.
Zullen we dat gewoon gaan gebruiken en dan elkaar opzoeken met wat is lelijk nieuws, wat is mooi nieuws? En hoe gaan we dat integreren tot iets wat een verbetering oplevert?
Ja, precies. En dan heb je het dus ook echt over doen. En dat is wat ik wil zien dit schooljaar.
En vooral ook?
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. We leren en me wijst. De toekomst, we zijn voorbereid.